Nou, goedemiddag. Fijn dat u er allemaal bent. We hebben een organist nodig. En kan iemand hier mooi spelen? Nou, Doris, u hoeft nu niet bescheiden te doen, hoor, Doris. Is er iemand die orgel kan spelen? Anders moeten we maar Petra. Geweldig, Petra. Fijn. Nee. Nou, dat is mooi. Er worden steeds meer eisen aan de kosters gesteld tegenwoordig. Ja. Nou, Peter, wat dacht je van Psalm 31? Ja, dat gaat wel. Dan doen we 1, 2 en 3. 31, Psalm 31, 1, 2 en 3. Op u betrouw ik, Heer der Heren. En vers 2, och neig tot mij uw gunstig oren. En vers 3, gij zijt alleen, wat zou ik vrezen, mijn rots, mijn burg, o Heer. 31, 1, 2 en 3.
Thank you. sind verborgen zetten.
Dank u wel. Zullen we nu samen een gedeelte lezen uit Gods woord? Verschillende gedeelten willen we lezen. Eerst uit Genesis 30. We lezen de versen 14 tot en met 20. Genesis 30, de versen 14 tot en met 20. Genesis 30. En we beginnen te lezen bij vers 14. En dat gaat over het gedeelte waar Lea nog meer kinderen krijgt. Dus we beginnen te lezen bij vers 14. En Ruben ging in die dagen van de in. En Ruben ging in de dagen van de tarweoogst, en hij vond Dudaim in het veld. En hij bracht die tot zijn moeder Lea. Toen zeide Rachel tot Lea, geef mij toch van uw zoons Dudaim. En ze zeide tot haar, is het weinig dat gij mijn man genomen hebt, dat gij ook mijn zoons Dudaim nemen zult? Toen zeide Rachel, daarom zal hij deze nacht voor uw zoons Dudaim bij u liggen. Als nu Jacob des avonds uit het veld kwam, ging Lea uit hem tegemoet en zeide, gij zult tot mij inkomen, want ik heb u om loon zekerlijk gehuurd voor mijn zoons Dudaim. En hij lag die nacht bij haar. En God verhoorde Lea. En zij werd bevrucht en baarde Jacob de vijfde zoon. Toen zeide Lea, God heeft mijn loon gegeven, nadat ik mijn dienstmaagd aan mijn man gegeven heb. En ze noemde zijn naam Issachar. En Lea werd wederom bevrucht en zij baarde Jacob de zesde zoon. En Lea zeide, God heeft mij Mij heeft hij begiftigd met een goede gift. Ditmaal zal mijn man mij bijwonen, want ik heb hem zes zonen gebaard. En ze noemde zijn naam Zebulon. Tot zover uit Genesis 30. En dan lezen we Genesis 49. 49, Genesis 49, de versen 1 tot en met 13. Genesis 49, vers 1. Daarna riep Jacob zijn zonen en hij zeide, verzamelt u, en ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Komt samen en hoort, gij zonen van Jacob, en hoort naar Israël, uw vader. Ruben, ge zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht, en het begin mijner macht, de voortreffelijkste in hoogheid, en de voortreffelijkste in sterkte. Snelle afloop als der wateren. Gij zult de voortreffelijkste niet zijn, want gij hebt uw vaders leger beklommen. Toen hebt gij het geschonden, hij heeft mijn bed beklommen. Simeon en Levi zijn gebroeders, hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad. Mijn eer worden niet verenigd met hun vergadering. Want in hun toren hebben zij de mannen doodgeslagen, en in hun moedwil hebben zij de ossen weggerukt. Vervloekt zij hun toren, want hij is heftig, en hun verbolgenheid, want zij is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob, en zal hen verstrooien onder Israël. Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. Uw hand zal zijn op de nek uw vijanden. Voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Juda is een leeuwenwelp, ge zijt van de roof opgeklommen. Mijn zoon, hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw, en als een oude leeuw, wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En dezelven zullen de volken gehoorzaam zijn. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok, en het veulen zijner ezel in aan de edelste wijnstok. Hij wast zijn kleed in de wijn, en zijn mantel in wijndruivenbloed. Hij is roodachtig van ogen door de wijn, en wit van tanden door de melk. Zebulon zal aan de haven der zeeën wonen, en hij zal aan de haven der schepen wezen, en zijn zijde zal zijn naar Sidon. Tot zover. Wij willen in het bijzonder nadenken over dit laatste vers, vers 13, over Zebulon. Zebulon zal aan de haven der zeeën wonen, en hij zal aan de haven der schepen wezen, en zijn zijde zal zijn naar Sidon. Tot zover. Willen we samen bidden. Barmhartige Heere, wij naderen tot u en willen u hartelijk erkennen en danken dat u ons het voorrecht geeft dat wij hier bijeen mogen zijn. Heere, wij hebben niets verdiend. Het feit dat wij tot u komen is niet onze verdienste. Wij behoorden bij u weggestoten te worden, omdat wij allen uw geboden geschonden hebben. En u bent een heilige God, te heilig om het kwaad aan te zien. En toch roept u ons. En daarom trachten wij tot u te naderen en u te erkennen en u te danken voor uw grote barmhartigheid die u ons geeft dat wij hier samen mogen zijn, dat wij uw woord mogen onderzoeken, dat we samen ook contact mogen hebben. En al deze zegeningen vloeien voort uit de verdiensten van Christus. Zo danken wij u voor uw onuitsprekelijke gave, de Heere Jezus. En wij bidden u of u ons aan hem wil verbinden, of wij in Christus mogen leven en door hem geleid mogen worden. Wilt u onze zaligmaker zijn? Wilt u ons trekken, ons leiden, ons verlevendigen? Wilt u uw naam verheerlijken in ons leven? Heere, schenk ons dan dat geestelijke leven. We willen u danken, Heere, dat er verschillenden ook in ons midden zijn, waar ook zorgen om geweest zijn in de afgelopen maanden. Er zijn verschillenden, Heere, die ernstig ziek zijn geweest en die uw sparende trouw hebben mogen opmerken, dat het als een wonder is dat ze hier weer mogen zijn. Daar willen wij u voor erkennen en danken. En bidden u, Heere, de tijd die ons nog rest in het vlees, mag het zijn voor u. Mag het zijn in dankbare, verwonderde aanbidding, omdat u zo goed bent geweest. Heere, gedenken ieder van ons. We zeggen u dank voor uw woord, voor uw trouw. Wil ons met uw geest geleiden in deze middag, onze gezegende middag geven. Gedenk heel de gemeente, ook hen die niet met ons zijn, die anders wel hier waren geweest. Gedenk hen waar ze zijn. Wil ook hen gedenken die meeluisteren thuis via de kerktelefoon. Wil ook hen zo een zegen geven. Zie ons aan in genade om Jezus wil in de wegneming van onze zonden. Amen. Goed, we zijn nu toe aan Zebulon. Zebulon. We hebben zojuist Genesis 30 gelezen. En daaruit blijkt dat Issachar geboren is voor Zebulon. Eerst spreekt Lea over de geboorte van Issachar. En daarna pas over Zebulon. Maar wij volgen hier niet de volgorde uit Genesis 30. Maar wij volgen hier in Genesis 49 de volgorde van Jacob. Hoe hij zijn zonen heeft aangesproken. En eerst in vers 13 komt Zebulon. En dan in vers 14 komt Issachar pas. Dus dat is de volgorde die wij aanhouden. Wel nu, wij staan dus nu voor de vijfde keer bij het sterfbed van vader Jacob. Hij is bezield door Gods Heilige Geest. En hij spreekt woorden van wijsheid die de Heere hem ingegeven heeft. En we hebben geluisterd in het afgelopen seizoen naar verschillende van zijn goddelijke voorzeggingen. De eerste keer hoorden we over Ruben. En dan zijn deze zegeningen van Jacob aan de ene kant een kenschetsing van zijn zoon, hoe ze geweest zijn. Maar het is ook vooral een blik naar de toekomst, hoe ze zullen zijn verder. Het is een uitspraak over wat hen wedervaren zal en wat hun kinderen zal overkomen. Dus dan hebben we Ruben gezien. Nou, Ruben was de voortreffelijkste niet, al was hij wel de oudste, want hij had zijn vaders bed beklommen. Maar ondanks zijn zonde was hij toch niet verstoten. Je ziet in het leven van Ruben vrije genade, dat hij toch bij het volk mocht zijn. Toch niet verstoten. En dan ten tweede hebben we Simeon gezien. En we hebben gezien dat Simeon verstrooid werd. Dat is verzwakt en ingekort. En waarom was dat zo? Omdat hij hard geweest was tegen de mannen van Sichem. U weet nog, Levi en Simeon hebben de mannen van Sichem uitgeroeid. En dat was een moeilijke zaak voor Simeon, dat hij nu ingekort zou worden, verzwakt. En dat is ook gebeurd, want het grondgebied van Simeon lag helemaal omsloten door het stamgebied van Juda. En zo werd Simeon verstrooid, doordat hij omsingeld werd door het grondgebied van Juda. En al was Simeon onwaardig, toch was de Heere hem ook genadig. Want Simeon werd in feite later opgenomen in de stam Juda. En dan horen we niet meer over Simeon. Maar Simeon is dan in feite ingelijfd in Juda. En zo is dit getuigenis van Jacob uitgekomen dat Simeon opgelost werd binnen Juda. De derde zoon was Levi. En hij was ook betrokken bij de zaak met Sichem. Hij was ook schuldig aan het vergieten van onschuldig bloed. En daarom zou voor hem geen erfdeel zijn. Ook hij zou verstrooid worden. Maar dan zou hij verstrooid worden door heel het volk heen. Overal waren er de Levitische steden. Ze kregen geen apart stamgebied. De Heere was hun erfdeel. Want Levi mocht dienen in de tabernakel en later in de tempel. En zo heeft God hem nog willen gebruiken. Weer zien we genade. Wel was Levi schuldig, toch heeft de Heer hem willen gebruiken in de tabernakel. Maar later zien we dat het de mannen van Levi zijn die Christus aan het kruis slaan. En daarna dan komt er verstrooiing. En wat is nou noodzakelijk? Dat er samenbinding komt. Samenbinding door Christus. Want de naam Levi betekent samenbinder. Maar Levi kon niet leven zoals de Heere God het gewild had. Het hem voorgehouden had. En nu moest hij samengebonden worden door Christus. En dan zien we ten vierde Juda. Hij is onwaardig in zichzelf. Juda heeft ook een vreselijk leven geleid in Canaan. Hij is zo'n 20 jaar, of niet langer, als heiden heeft hij geleefd onder de Canaanitische volkeren. En toen kreeg hij dat hele gebeuren ook met Tamar. En toen uiteindelijk heeft Juda is tot bekering gekomen, is weer teruggekeerd. En Juda was het ook niet waard, maar toch werd Juda de koningsstam. Hier zien we weer de grote genade van God. Maar dan in de weg van de onmogelijkheid werd Juda de koningsstam, want het moest door Peres heen gaan. En Peres betekent breuk. Juda had overspel gepleegd en bondsbreuk gepleegd. Er waren breuken ontstaan. Maar toch uit genade mag Juda toch gezegend worden. En dan zien we Zebulon. We hebben van zijn geboorte gelezen in Genesis 30. En daar wordt onmiddellijk genoemd de Dudaim. Dat is voor ons vreemd. Het staat zo ver bij ons vandaan. De Dudaim, de encyclopedieën geven aan dat het een plant was uit Palestina, een plant, familie van de nachtschaden. Een plant die een rozet vormt van grote bladeren en daar komen uit gele bloemen tevoorschijn. En de vrucht, het is een gele vrucht, klaarblijkelijk. En het is een geurige bes. Het lijkt wel op een kleine appel. En de mensen dachten vanwege de geur daarvan dat het wat bedwelmends had en als je dat at, dan zou dat ook liefdeslust opwekken. Het zou liefdeskracht hebben. En daarom dachten de mensen, het zou vruchtbaarheid bevorderen. En nu zien we dat Ruben terugkomt uit het veld en hij heeft Dudaim gevonden. Waarschijnlijk was het niet zo heel veel voorkomend. En Rachel wil het hebben, want Rachel wil graag dat ze een kindje nog krijgt. En ze denkt, misschien kan ik het dan op zo'n manier doen. En dan zien we hoe verwrongen dat huwelijk is. Dat Lea tegen Rachel zegt, dan heb je mijn man al ontnomen. En dan wil je ook nog mijn zoons Dudaim wegnemen. En dan zegt Rachel, dan mag jij vannacht Jacob hebben. Moet je nagaan hoe verwrongen het allemaal is. En dat die arme Lea nog uit moet gaan naar haar man die terugkomt van het veld en zegt, vannacht mag u bij mij komen. Ik heb u gekocht voor Dudaim. Maar zo ging het daartoe. Toen heeft de Heere nog Lea willen zegenen. Ze werd bevrucht en toen baarde ze Issachar. En gelijk daarna lezen we, ze werd weer bevrucht. En toen baarde ze haar zesde zoon, Zebulon. Eerst Ruben, dan Simeon, Levi, Juda, toen Issachar en tenslotte Zebulon. En over deze Zebulon willen wij het hebben. Het is maar één vers. Zebulon zal aan de haven der zeeën wonen. En hij zal aan de haven der schepen wezen. En zijn zijde zal zijn naar Sidon. Dat is alles. Wat heeft Jacob daarmee bedoeld? Er wordt verder weinig over Zebulon gezegd, over zijn leven. Er is ook niet veel over te zeggen. Er zijn geen bijzonderheden over vermeld. Hij was een zoon van Lea en Jacob, een schaapherder. Maar bij zijn geboorte, dan lezen we de moeite van moeder Lea. Want de naam Zebulon betekent woning. Want in Genesis 30, vers 20 zegt Lea dan: nu zal mijn man mij bij mij wonen. Dat bedoelt ze te zeggen. Het is een zielige snik van een half verstoten, maar edele vrouw, Lea. En deze uitroep verraadt de moeite en de frustraties in het gezinsleven van Jacob. Ze baart een zoon en ze zegt: nu zal mijn man bij mij wonen. En nu zien we hoe Jacob dan zijn zonen zegent en hij roept zijn zonen één voor één op zijn sterfbed. En dan roept hij Zebulon op voor Issachar. Hij volgt de volgorde van de geboorte niet. Waarom roept Jacob de jongere voor de oudere? Waarom roept hij eerst Zebulon voordat hij Issachar, de oudere broer, roept? We weten het niet. Er is geen antwoord op te geven. Alleen we weten wel, de Heere God rekent anders dan wij. Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. Het gaat soms anders toe in de gemeente Gods dan wij denken. Anders in het leven van zijn volk. Zijn wegen zijn beter, zijn hoger, zijn heilrijker dan onze eigen en zelf gekozen wegen. God roept soms het verachtelijke en wil zij die hoog zijn vernederen. God is vrij in hoe hij handelt met de mens. En dat is waarschijnlijk het enige wat we van kunnen zeggen. Waarom de Heere eerst Zebulon naar voren laat komen en daarna pas Issachar. Maar in ieder geval, terugkomend op Lea, wanneer ze Zebulon geboren heeft, dan zegt ze niet alleen: mijn man zal mij bijwonen, maar ook roept ze uit: God heeft mij begiftigd met een goede gift. En dan bedoelt ze eigenlijk genade. God heeft mij genade gegeven om zo'n goede gave te schenken. En dan is er dankbaarheid. Het was ook dankbaarheid in haar hart. Wanneer u een gift ontvangt en genade krijgt, dan behoort er dankbaarheid te zijn. En wanneer een gift ingehouden wordt, wanneer we iets niet ontvangen waar we op gehoopt hadden, dan moeten we zwijgen. Want het is allemaal genade. Wanneer we een gift van de Heere krijgen, is het genade. Wanneer de Heer iets inhoudt, dan mogen wij daar niets op zeggen. Want God is recht in al zijn weg en werk. Het zou alleen maar genade geweest zijn als we het ontvangen hadden. En zo moeten we toch in het leven eindigen in vrije genade. En dat doet Lea hier wel. God heeft mij genade gegeven, een goede gave. Ik heb 5 zonen ontvangen en dan nu nog een 6de zoon, een goede gave. En daarom had ze hoop dat Jacob weer in haar tent zou komen. Want ze had nu 6 gezonde zonen gebaard voor haar man. Nou, wanneer we dit nou allemaal overdenken, dan zien we 2 elementen wat heel belangrijk zijn voor Zebulon. Gave, genadegave, gift en woning, inwoning. En wanneer Lea daar gesproken heeft over hoe ze zich gevoeld heeft toen Zebulon geboren werd, daar lag ook al toch wat diepers in. De Heilige Geest heeft er ook laten optekenen. Er lag iets typerend in voor Zebulon. En daar ligt meer in dan ze zelf besefte. Want straks, dan wordt Lea uitgedragen uit Jacob's tent. En dan zal, nadat Rachel eerst is uitgedragen, en dan kan Lea niet meer wonen bij haar man en haar man niet meer wonen bij haar. Maar dan zal toch dat woord blijven liggen wat Lea gesproken heeft, de genade gave van God en inwoning, woning. Dat klinkt toch door. En dat klinkt hierin door dat in Zebulon, in die naam Zebulon, inwoning, daar spreekt toch Gods genadegift uit. God zelf zal bij zijn volk inwonen. God zelf zal zijn genade verheerlijken. Die naam Zebulon is eigenlijk een prediking dat God bij zijn volk zal wonen. En dat God daarin zijn genadegift betoont. We komen er nog op terug. Maar dan weer naar het sterfbed van Jacob. Zebulon staat voor hem. En dan zegt Jacob, Zebulon zal aan de haven der zeeën wonen. Hij zal aan de haven der schepen wezen. En zijn zijde zal zijn naar Sidon. Het is eigenlijk wat Jacob zegt niet meer dan een aanwijzing waar Zebulon gaat wonen. Waar het stamgebied van Zebulon zou liggen. En dat zou liggen in het noorden. In een uithoek aan de zee. Vlak tegen de grens met Sidon aan. Dicht bij dat vreselijke heidense goddeloze land. Daar zal Zebulon wonen. Toen Zebulon geboren werd, sprak Lea over wonen. En op zijn sterfbed spreekt Jacob ook over wonen. Zebulon zal wonen aan de haven der zeeën. En dat is een zegen. Aan de haven der zeeën. Dan kunnen we denken aan het Middellandse zeegebied. En Zebulon heeft inderdaad aan de zee gewoond. Maar toch niet helemaal direct aan de Middellandse Zee. Want tussen Zebulon en de Middellandse Zee was nog een kleine strook, Fenicië. En daar lagen de handelssteden Tyrus en Sidon. Maar Zebulon heeft toch welvaart gehad, omdat hij zo dicht bij de zee was. En dat door middel van die grote handelssteden, Tyrus en Sidon, dat er ook welvaart van over schoot ook voor Zebulon. Dus indirect heeft Zebulon zegen gehad van de Middellandse Zee, dat het zo dicht bij de Middellandse Zee gelegen was. Dat was aan de westkant. Maar aan de oostkant lag Zebulon wel aan de zee. Dat was het meer van Galilea, ook wel genoemd later de zee van Tiberias. En daar ziet u ook, er staat, hij zal aan de haven der schepen wezen. En dat ziet dan ook op het meer van Galilea. En daar werd veel visserij bedreven. En daar wierp Zebulon zijn netten uit in de zee. En de Heere zorgde ervoor dat zijn netten vol kwamen. En daar hoefde Zebulon niets voor te doen. Hij hoefde niet te zaaien, hij hoefde niet te maaien, hij hoefde niet te ploegen. Hij kon zijn netten in de zee werpen. En er kwam welvaart. Hij had een goede vangst. Het vissersleven is een afhankelijk leven. Het is afwachten. De visser heeft de stormen niet in eigen hand. Het is een leven van afwachten, uitzien naar de genade van God, naar de gift van God. En zo zien we Zebulon daar wonen, tussen de Middellandse Zee en het meer van Galilea. Daar woont Zebulon, inwoning. Maar daar zien we ook Zebulon die van de genade Gods moet leven. Die van gaven moet leven. Dan zien we dat terugkomen. Die gedachte die Lea uitsprak. toen Zebulon geboren werd. Van iedere vangst die Zebulon deed, dan moest hij ook zeggen, het is een gift. Het is een genadige gift van de Heere, genade van God. Zo moest Zebulon afwachten, uitzien naar de genade van God. En in dit alles werd Zebulon welvarend. Dat zal ook later blijken uit de zegen van Mozes, uit Deuteronomium 33, vers 19. Dan wordt over de mannen van Zebulon gezegd, ze zullen de volken tot de berg roepen. Daar zullen zij offeranden der gerechtigheid offeren, want ze zullen de overvloed der zeeën zuigen en de bedekte verborgen dingen des zands. Dus daar spreekt Mozes ook al over de overvloed die Zebulon van de zee zal krijgen. Welvaart door de handelsteden, Tyrus en Sidon. Welvaart door het vis uit de zee van Galilea. Overvloed der zeeën zuigen. En, zegt Mozes, de bedekte verborgen dingen van het zand. Wat bedoelt Mozes? De bedekte, verborgen dingen des zands. Hier moet gedacht worden aan het strand. De zeestrand. Waar de purperslakken waren. Waarvan de beroemde purperkleding gemaakt werd. Dat was de kleding van de aanzienlijken, van de koningen. En dat betekende welvaart voor Zebulon en zegen. Die purperslakken werden op het strand gevonden en daar heeft Zebulon klaarblijkelijk zich in gespecialiseerd. En dat betekent welvaart. En als u daarbij voegt de handel met Tyrus en Sidon, en daarbij voegt ook de scheepvaart en de visserij, dan blijkt wel dat Zebulon gezegend is. Geen wonder dat Mozes uitroept, o Zebulon, verheug u over uw uittocht. U gaat naar een welvarend land toe, wil Mozes zeggen. Daar mag Zebulon wonen. Maar het is voor hem ook een gave. Een genadige gave die God hem gaf. Die twee zijn nauw op elkaar betrokken voor Zebulon. Ze woonden daar waar ze van het gegevene moesten leven. En dat was nu juist een rijke zegen. Geestelijk gesproken, ze moesten met twee lege handen voor de Heere staan. En afhankelijk zijn van Gods vrije genade. Dat was de plaats die de Heere Zebulon had toegewezen. En daarnaast weten we ook uit het Oude Testament dat Zebulon er ook voor wilde strijden. Dat Zebulon ook moedig was. En dat deden ze ook in de dagen van de richters. Ten tijde van Deborah, in Richteren 4 vers 10, toen riep Barak, Zebulon en Naftali bijeen te Kades en hij toog op zijn voeten met 10.000 man. Ook toog Deborah met hem op. En dan Richteren 5 vers 18, daar wordt gezongen, Zebulon, het is een volk dat zijn ziel versmaad heeft ter dood, insgelijks Naftali op de hoogten des velds. De Zebulon had zijn leven ervoor over, voor de heilige plaatsen des Heren. Zebulon had zijn leven erover om te kunnen inwonen en om Gods volk te beschermen. Ze hadden Gods volk en Gods land lief. Ze waren dapper. Ze streden voor het volk des Heren, voor de naam des Heren. En onder de helden van David waren er ook bijzondere uit Zebulon. Velen kwamen uit Zebulon. En ze streden, zegt de schrift, met een onwankelbaar hart. 1 Kronieken 12, vers 33. Uit Zebulon, uitgaande in het leger, het Heer, toegerust en strijden met alle krijgswapenen 50.000. En om een slagorde te houden met een onwankelbaar hart. Ja, we weten dat Zebulon moedig was. dat typeerde deze stam. Maar het gebeurde toch maar dat toen de Assyriërs het land binnenvielen, dat ze eerst het noorden binnentrokken. En daar streden ze tegen de mannen van Zebulon. Dat waren de eersten die ze tegenkwamen. En Zebulon streed, maar het verloor. En Zebulon werd in ballingschap gevoerd vanwege hun zonden, net als de andere 10 stammen die ook God verlaten hadden. De helden vielen en ze werden toen weggevoerd in ballingschap, weg van de zee. En wat moet er nu terechtkomen van die belofte dat Zebulon zou wonen bij de ingang der zee? Ze waren nu in duisternis gekomen. En het leek alsof Gods beloften waren weggevallen. Het leek alsof God hun niet meer genadig was. Het leek alsof God hen niet meer zijn vrije gaven schonk. Het leek alsof Zebulon niet meer zou inwonen waar de Heer hen geplaatst had. Het leek allemaal afgescheurd, verbroken. Een onmogelijkheid. Maar wat gebeurde er? Jesaja spreekt zijn profetie. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En dan noemt hij Galilea der heidenen. Dat is het land Zebulon. Want sommigen van Zebulon zijn toch weer teruggekomen. En ze hebben zich daar vermengd met de heidenen. Maar Zebulon woonde er weer, in hun land, waar ze van de giften leefden. En toen hebben ze het grootste gift gezien, die God ooit kon geven, Christus. God in mensenvlees kwam en woonde in bij Zebulon. Dat was Gods grote genade. Het volk dat in de duisternis van de ballingschap woonde, zou toch een groot licht zien. Er zouden toch nakomelingen zijn in dat gebied, al was het wat vermengd met het heidendom. En al werd het Galilea der heidenen genoemd. En al woonden ze in duisternis, ze zouden een groot licht zien. En dan denken we aan Johannes 1, vers 39, waar gevraagd wordt aan de Heere Jezus, Rabbi, waar woont gij? En dan zegt de Heere Jezus, komt en ziet. En die eerste discipelen gaan mee en het blijkt dat Christus in Nazareth woont. En dat ligt in Zebulon. En later woonde Christus in Capernaum en dat ligt ook in Zebulon. En hier zien we weer dat wonen en de gift. Christus, de gave Gods. En de mannen van Zebulon zien deze gift van God, deze genadegave van de Heere, bij hen wonen. Want het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dat is vervuld. Daar in Zebulon, inwoning. Dus, Juda, gij zijt het, uit u is de Christus geboren. En Zebulon, in u heeft de Christus gewoond. En dat is het voornaamste, te wonen waar Christus woont. Dat gold voor de mannen van Zebulon. Ze woonden in het noorden. Maar Christus woonde daar. En daar in het land van de vrije gaven, daar ontvangen ze Gods vrije gave van genade, Christus. En zo laten we maar de lijn wat doortrekken als we over deze zaken nadenken, alles binnen het kader van de schrift. Dan mogen we zeggen, dat is toch voor ons toch ook zo noodzakelijk. Dat wij toch ook die inwoning kennen. Dat de Heere Jezus Christus bij ons inwoont. en dat wij in zijn huis mogen wonen en straks bij hem eeuwig mogen inwonen. En daartoe is het toch nodig dat wij nu uit zijn genadegaven leren leven. Dat wij ook zijn gift ontvangen. En dat wij leren leven uit zijn vrije liefdesgave. En dat u ook als het ware met twee lege handen voor de Heere staat. En dat zijn nog niet alleen arme handen, maar ook schuldige handen. En om dan maar te leven van Gods vrije genade. Arm in onszelf. En dan toch te mogen leven uit zijn overvloed. Dat is het geheim van de zaligheid. En dan geeft de Heere zaken, genadegaven die geen oog gezien heeft en geen oor gehoord heeft. Dat zal God doen aan degenen die op hem wachten, die voor hem staan met hun lege handen en pleiten op Christus alleen, dat Christus in hen mag wonen en dat zij zijn gave uit genade mogen ontvangen. En dat dat volk dat zijn armoede beleidt, dat wordt niet teleurgesteld. En dan kunnen we weer terugdenken aan Lea. Ditmaal zal mijn man bij mij inwonen. Maar dan denken we ook aan een andere vrouw. Als we toch zo gedeeld uit de schrift met elkaar aan het verbinden zijn. Dan denken we aan Maria. De Heer heeft mij begenadigd. Om in mij te wonen met een gift. Van zijn onuitsprekelijke gave. En daarin ligt verankerd dat God eeuwig bij zijn volk zal wonen. God zal eeuwig zijn genade verheerlijken en inwonen bij zijn volk. Dat vrijgekocht is van deze aarde. Dat volk dat geleerd heeft te leven uit vrije genade. Wat een zegen om iets van de inwoning van Christus te kennen. Wat een zegen om onder de verkondiging van zijn woord te leven. Wat een zegen om zijn genadegaven te zien. Maar er is ook een verantwoordelijkheid aan verbonden. Want we moeten voorzichtig zijn. Dan denken we aan Capernaum, waar de Heer Jezus ingewoond heeft. Capernaum is tot de hemel toe verhoogd geweest. Maar ze zou tot de hel toe neergestoten worden. Ze hebben Gods genadige gave gezien. Ze hebben Gods inwoning gehad. Ze hebben Gods woord gehad. Ze hebben zijn genadegaven gezien. Niet alleen in Christus zelf, maar ook in zoveel tekenen van zijn almacht en van zijn zorg en van zijn liefde. Ze hebben Gods genadige gaven onder zich gehad. Gods inwoning gezien, maar ze hebben zich niet bekeerd. En dan zal het Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden. Christus verscheen en woonde onder hen, maar ze hebben niet op hem gelet. Wel Gods gaven willen ontvangen, wel hun zieken willen brengen, wel de gaven, maar niet de gever. Ze hebben een groot licht gezien, maar ze hebben toch de duisternis liever gehad dan het licht. En u en ik, wij wonen ook dicht bij Gods genadige gave. Het mag ons ook elke zondag voorgehouden worden. Dat de Heere God ook belooft, ook bij ons te willen inwonen. En zo rust er ook op ons een grote verantwoordelijkheid. We worden bekendgemaakt worden gewezen op Gods genadige inwoning in ons hart. En de Heere zegt, geef mij uw hart. Dat is het geloof. Alles loslaten. Voor hem neervallen. Hem alleen hebben. Hem als onze enige toevlucht kennen. En hoe reageren wij daarop? Is het zo dat we wel gezondheid willen en wel gaven willen en wel welvaart willen en wel mooie giften willen ontvangen, maar niet willen verootmoedigen voor de gever zelf? We kunnen wonen aan de zee van Gods vrije liefde en Gods vrije genadige aanbiedingen en toch nog met Zebulon onbekeerd zijn en weggevoerd moeten worden. Hoe is het in ons leven? God komt met zijn woord, is in ons midden. Hij heeft ons gaven geschonken. Hoe reageren wij daarop? Is er verootmoediging? Is er het gebed, Heere, ontferm u over mij? En dan mogen we nog verder gaan. En er valt er nog meer te zeggen. Namelijk dat Zebulon woonde dicht tegen Sidon aan. Dat is het laatste eigenlijk wat hier staat in vers 13. En zijn zijde zal zijn naar Sidon. Dat kan zo opgevat worden dat Zebulon met de rug naar Sidon woont. En met het aangezicht naar Jeruzalem. Dan hebt u een beeld van de kerk. In deze wereld staat de kerk, maar ze mag niet van deze wereld zijn. De kerk moet staan met de rug naar het heidendom toe en met het aangezicht naar God toe. En mag dat ook van ons gelden? Aan de zijde van Sidon, aan de zijde van de wereld, terzijde van de wereld, de wereld achter ons. En Christus en Koninkrijk voor ons, met het aangezicht naar de Heere God toe. Dat is een weg tegen ons vlees in. Dat kan pijn doen. Maar door Gods geest wordt dat ook het verlangen van Gods volk. Want het is zo rijk om bij de Heere in te wonen. Om te wonen aan die eindeloze zeeën van de goedertierenheid God, om te zien op zijn toekomst. Dat is een rijk leven, want armen heeft hij met goederen vervuld. Als we maar leren om inderdaad met de rug naar de wereld te leven en met het hart op God gericht te zijn, dan is het goed. Dan is er aanhankelijkheid aan de Heere, dan is er afhankelijkheid van de Heere. En er kunnen er binnen wel benauwdheid zijn en aanvechtingen, maar het volk dat op de Heere wacht, komt niet bedrogen uit. Want het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En dat licht is de oceaan van Gods liefde. Dat licht, dat is de grote held Gods. En dan leert Gods volk verstaan dat zij zelf geen helden zijn. Ook niet die uit Zebulon komen. Ook al hebben ze moedig gevochten voor het land Israëls. Ze konden niet strijden voor hun eigen vrijheid. Dan is er maar één held. Eén die moedig was. Eén die krachtig was om te helpen, die krachtige held, de Heere Jezus Christus, die zijn ziel tot in de dood toe heeft overgegeven, die zijn leven heeft afgelegd voor arme, schuldige zondaren en die borg neemt zijn volk met zich in zijn wonen. Daar mogen ze eeuwig bij God wonen, daar mogen ze eeuwig wonen. Aan de oceaan van Gods vrije liefde. En die borg zij in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anders zo zou ik het u gezegd hebben. En daarom zullen ze eeuwig wonen bij de Heere als een vrije genadegift. Tot zover. Nou, zullen we nog een psalm zingen? Dan zingen we nou 34. Kan dat, Petra? 34. En dan zingen we vers 4. Des Heren engel schaart, een onverwinbare hemel wacht rondom hem die Gods wil betracht. Dus is hij wel bewaard. Ja, psalm 34. Het vierde vers. Dankjewel, Petra, voor het begeleiden. Dan gaan we nu pauzeren. Normaal hebben we een verkooptafel. Die zal de volgende keer wel weer zijn, is de bedoeling. Maar vandaag door omstandigheden niet. Dus geniet nu maar van de koffie of thee of chocola of wat u wilt hebben. Nou, het is gezellig zo met elkaar te spreken. Maar laten we nog even een psalmvers zingen. En dan hebben we nog wel gelegenheid om wat vragen stellen of wat opmerkingen. Psalm 71, laten we dat zingen. Psalm 71. Psalm 71 en we zingen vers 2. Wees mij een rots om in te wonen, een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. En dan zingen we ook vers 6. Verwerp mij niet in hoger jaren, laat bij de ouderdom die ik in uw gunst beklom uw voorzorg over mij niet varen. Psalm 71, vers 2 en vers 6.
geven.
Zo, nou, we hebben dus nagedacht over Zebulon, over die ene vers die Jacob gesproken heeft op zijn sterfbed. We hebben dat gekoppeld aan ook wat Lea gezegd heeft over toen Zebulon geboren werd. We hebben het wat gevolgd, een paar aspecten van de geschiedenis van Zebulon. En proberen hier en daar wat toe te passen. Nou, wie heeft een opmerking of een gedachte, een vraag, dan kan dat. Daar is nog wel wat gelegenheid voor. Ja.
Die geslachten, is daar nu nog wat van zichtbaar in het volk van Israël?
Ja, dank u wel. De vraag is er nog iets zichtbaar van die geslachten, van, ook van Zebulon in het volk Israël nu, heden ten dagen? Ja, als u daar nu komt in dat gedeelte, dan is dat Israëlisch gebied. Dat het meer van Galilea is helemaal omsloten door het grondgebied van Israël. En Capernaum en Nazareth, die liggen dus in Galilea. En dat is het authentieke Israëlisch gebied. Ja, dat was al zo in 1948... En 49, en dat is het nog steeds. Er zijn wel wat Arabische dorpjes die er nog steeds wonen. Maar voor de rest is het Israëlisch. Maar nu, ja, het nageslacht van Zebulon. Ja, dat is toch wat moeilijk nu. Alles is natuurlijk door elkaar gegaan. Ze zijn de verstrooiing ingegaan. Hebben 2000 jaar daar geleefd. En natuurlijk heel wat van Zebulon is ook meegevoerd toen met het tienstammenrijk en opgelost onder de volkeren. Sommigen, wordt gezegd, zijn teruggekomen of zijn er toch nog kunnen blijven. Of... Maar dus ja, het is nu volkomen Israëlisch en verder is het precies moeilijk aan te geven van welk stam ze van komen. Ja. Grondgebied.
Gekregen,
ja.
Toen ze over de Jordaan.
Juist.
Maar daar is niks meer van te zeggen.
Nee, kijk, het hele grondgebied van Israël, wat bij de intocht onder Jozua, was veel groter dan wat ze nu hebben.
Ja.
Het strekte zich uit door het over Jordaanse natuurlijk. En ja, het was veel groter. Maar ja. Dat is sommige onder het Jodendom is ook een streven om precies hetzelfde grondgebied terug te krijgen. Dat zal wel niet mogelijk zijn. Maar de Joden vinden zelf ook de Westbank, waar nu de Palestijnen ook zijn, en ook Israëli's, daar vinden ze gewoon hun eigen grondgebied. Dat is gewoon ons land. En dat de Arabieren daar zijn, nou ja, goed, dat moeten zij weten, maar het is ons land. En daarom willen ze het ook echt niet opgeven. En dat doen ze met Jeruzalem ook niet. Dat is hun land. Het is een hele moeilijke problematiek. En het wordt ook, daar hoeven we nou niet echt op in te gaan. Maar het is wel een feit dat toen McShane, daar Robert Murray McShane in 1850, ongeveer is hij naar het, wat zij noemen het Heilige Land gegaan, vanuit Schotland, om te zien of er Joden woonden en of ze nog zending konden bedrijven onder de Joden. Dat was het doel van die reis. Kwam hij terug en hij zei, het land is leeg. Daar woont niemand. En in rondom Galilea woonden wel wat Arabieren, ook Joden. En in Jeruzalem nog wel wat. Maar het land over het algemeen is woest en leeg. En toen kwamen na 1890, begonnen Joden weer op zichzelf terug te keren naar het beloofde land op eigen initiatief. En toen kwamen er steeds meer. En die hadden toen ook mensen nodig in dienst. Ze hebben grond gekocht. Alles wat ze gedaan is, ze hebben die grond gepakt, ze hebben grond gekocht. En dan toen hebben ze ook knechten aangenomen vanuit Arabische omliggende volkeren. En dat is ook een deel van de achtergrond van de Palestijnen. Ja. Dus dat het officieel, zij woonden, zijn eigenlijk Arabieren. Ja. En dan wordt er ook gezegd, zoals Israël Joodse vluchtelingen uit Arabische landen heeft opgenomen na 1948, zo behoren eigenlijk ook de Arabische landen ook die Palestijnse vluchtelingen, die Arabische vluchtelingen, ook op te nemen. Maar die worden daar ook gewoon zo gelaten in hun kampen om dat als propaganda te gebruiken. Die mensen worden ook wat misbruikt daardoor. Ja. Maar goed, het is moeilijk om precies de lijn van Zebulon nu naar Galilea te trekken. Nee. Nog een opmerking of een vraag? Nee.
Dus toen, ja, wat is er nu nog over van jaren?
Ja.
Aantal van de Levieten hebben ze toen nog wat opgezocht.
Ja.
Dat die mee boven gaan?
Ja. Ja, dus uw vraag is, of uw opmerking is, er is eigenlijk maar weinig overgebleven van die 12 stammen. Omdat die stammen die zijn verstrooid. Eerst het met de Babylonische verstrooiing. Daar hoor. Met de Babylonische verstrooiing. En toen hebben ze die zijn toen weggevoerd. En die 10 stammen waren al eerder door Assyriërs meegenomen. Daar is eigenlijk maar niks van overgebleven. Maar ja, goed, u moet kijken. Juda en Benjamin, de 2 stammenrijk. Simeon was begrepen in Juda. Dus die hoorde ook al bij Juda. Vele van de stam van Levi, de priesters, hebben zich aangesloten bij 2 stammenrijk. En er waren ook anderen, ook uit de 10 stammenrijk, die toch liever de Heer in de tempel wilden dienen. Zo bijvoorbeeld lees je in het Nieuwe Testament dat Anna kwam uit de stam van Azer. En zo zie je nog wel meer dat er verwijzingen zijn naar
Paulus van Benjamin.
Ja, van Benjamin, maar dat hoorde weer bij het 2 stammenrijk. Ja. Dus verschillende van het volk van het 10 stammenrijk zijn toch wel gebleven bij 2 stammenrijk, maar er is heel veel weggegaan. Ja.
Misschien nog in hun eigen gebieden weer, al was het 2 stammenrijk.
Ja, waar ze wonen, ze zijn verstrooid, hè, door het hele Midden-Oosten heen.
Nu wel,
ja. En ze zullen wel moslim geworden zijn. En ze zullen wel nu aan het strijden zijn tegen Israël. Ja, je weet het niet. Ja. Laatst hebben ze nog in Nepal of zo hebben ze een stam ontdekt. En dat blijkt ook, en die zeggen ook vanuit de 10 stammen af te stammen. En dat kunnen de Israëli's, die gaan daar helemaal na met genen, kunnen ze dat doen. En ze zeggen van, ja, we denken dat ze gelijk hebben. Ja, en die mogen ook weer komen in Israël. Ja, het is wel heel wat allemaal. Ja, brutale. Helemaal mee eens, zo broeder Talen. Ja, dat is heel goed dat u dat aanwijst. Want inderdaad, ook wij hebben als kerk ons te hoeden voor de wereld. Ik zal het even herhalen, de vraag, misschien is dat beter. Dat inderdaad, Zebulon moest aan de zijde van Tyrus en Sidon wonen. Dus we kunnen zeggen afzijdig houden van Tyrus en Sidon. En met de ogen gericht naar Jeruzalem. En zo is daar ook een oproep voor de kerk nu, heden ten dagen, om zich niet te vermengen met de wereld, maar afzijdig te houden en op God gericht te zijn. En daar kan de kerk ook nu zeer waardevolle lessen uit leren, zoals u gezegd hebt. Ja, ik kan alleen maar zeggen dat ik het helemaal met u eens ben. Dat is ook zo. Dat is de voortdurende, als de grootste gevaar wellicht wat de kerk bedreigt. Is niet vervolging, maar dwaalleer. En de wereld. Dat zijn eigenlijk drie grote vijanden van de kerk. Vervolging en dwaalleer en de wereld. En we zien in onze maatschappij hoe de kerk zich vereenzelvigt met de wereld. Dat de kerk zich aanpast aan de heersende cultuur. En dan wordt het woord van God ook gelezen met de bril van de cultuur. Hoe wij leven en wat wij vinden en hoe wij erin staan en wat wij mooi vinden. Dat wordt dan geprojecteerd op de Bijbel. Of moderne filosofieën wordt geprojecteerd op de Bijbel. En er wordt ook gezegd, ja, de Bijbel is geschreven ook in een cultuur. Ook met een heersende gedachtegang. En dan moet er uitgepeld worden. En dan houden we het naakte woord over. En dat geldt voor alle tijden. Nou, daar zijn we heel ver heen. Want dan wordt Gods woord echt helemaal ontkracht. En dus het is niet alleen de amusement van de wereld. En wat wij noemen het werelds leven wat de kerk bedreigt. Maar ook het meedoen met de cultuur. Ja, en als de kerk daar aan toegeeft, dan zal de kerk ook ondergaan. Net als Zebulon is ondergegaan. Dat is een zeer ernstige zaak. Ja. Ja. Het is goed dat we dat voor ogen houden. Jazeker, ja. Juist.
Dat is al met Abraham en de Jacob, en met Isaac en Jacob is dat allemaal steeds bevestigd met een eed van de Heer.
Juist.
Israël moet gewoon dat land nemen.
Ja.
En die krijgen toch wat tegenstand, maar dat hebben ze toch.
Nee, ja. Nou, in Israël zouden ze erg van u houden, geloof ik. Ja. Maar zo is het, zo redeneren zij ook, ja. En ja, Israël heeft ook recht op dat land. Ik denk dat we daarover eens moeten zijn. Ja.
Ja, dat die dissertatie van gisteravond in de krant. Ik heb het ook helemaal niet eens. Ja, dat is natuurlijk ook weer Palestijn. Maar die werd ook de christen en de Palestijn één. Wat de Heer zegt. Zo inboerling als vreemdeling. De Palestijn is goed dat er vreemdelingen komen. Maar al de afgoden moeten ze weghouden.
Ja.
Want Elia heeft al die afgoden die naar ze
ja.
En,
ook de vreemdelingen moeten buigen voor het woord van de Heere. En buigen voor het wet van God, ja.
Maar ja, dat doet Nederland niet, dus ja.
Nee.
Ze geven alles toe, maar het is wel helemaal verkeerd.
Ja. Ja.
Want Jehu, dat was wel Jehu zeggen, maar die heeft ook al die Baalpriesters gedood.
Ja, dat klopt. Ja. Nou. Nog een opmerking of een vraag? En anders dan houden we het op een volgende keer. Ja. Fijn, dank u voor uw aanwezigheid. En dan, ik denk dat de volgende dan door de diakenen verzorgd wordt. Dat zal in oktober zijn. Die zal dan door de, maar dat hoort u allemaal nog wel. Dat staat allemaal wel in ons kerkblad. Goed. Zullen we samen dan tenslotte de Heere danken en bidden. Aan het einde van deze middag naderen wij tot u, Heere, om u te erkennen en te danken voor uw heilig, onfeilbaar woord. Wij bidden u of u ons in dat woord wilt leiden, dat we daar vast in mogen staan, dat we dat woord mogen liefhebben en daaruit mogen leven. Wilt u met uw genade in onze harten zijn en wilt u ons leren te wandelen in uw wegen. We bidden u, of u ook het woord dat we lezen wil toepassen aan onze harten en dat we ook vergezichten mogen zien vanuit uw woord. en zien hoe actueel dat woord is ook voor nu. Heere, we bidden u of u in ieder van ons wilt geleiden op onze weg naar huis, of u ons allen wilt gedenken in uw genade. We vragen u om de uitbreiding van uw koninkrijk ook onder Israël, dat dat volk niet alleen veilig zal wonen in haar land, maar dat het hart van Israël omgebogen mag worden tot u. En dat ook zij die nu nog grotendeels in duisternis leven, dat ze een groot licht zullen zien. Heere, wilt u het doen? En kon het zijn dat wij het nog mogen meemaken en zien hoe het licht in Israël opgaat en hoe zij, u de Heere Jezus Christus, hun lang beloofde Messias, zullen omhelzen. Heere, verblijd zo uw kerk door uw daden. Wil opwekkingen geven ook in ons midden. Gedenk ons om Christus wil. Amen. Goed, allen wel thuis.